Hey, superleuk na het luisteren van deze nieuwe podcast. Ik wil het heel graag met je hebben over Manu die blaft naar andere honden aan de lijn. Wat dat met mij doet. Ik heb daar een post over geschreven. Ik wil enerzijds ingaan op het gedrag. Hè? Dus dat blaffen, hoe ziet dat eruit? Waarom is dat er? Of zou dat er kunnen zijn? Maar ook de reden van de post. De post die brengt het een en ander teweeg. Want nou, iedereen reageert er natuurlijk ook vanuit zijn eigen referentie op. En dat is natuurlijk ook prima. Waar het mij om gaat, eigenlijk als eerste wat ik heel graag wil neerzetten, is dat het voor mij gaat om en-en. Dus het gaat niet over dat ik in zak en as zit omdat hij blaft. Alleen soms voel ik mij er ook onzeker over. En wat ik je wil laten zien, is dat ik niet de hondengedragsdeskundige ben die dat allemaal maar onder controle heeft. Dat ik gewoon inderdaad een mens ben die liefde heeft voor haar vak, die zeg maar kennis heeft van haar vak, die ik denk soms zelf zoveel kennis heeft dat ik soms zelf ook een beetje verdwijn in dat er zoveel te zeggen valt over gedrag dat ik ook niet anders uitkom op dat het en-en is in plaats van of-of. Dus het is niet zo dat ik mij continu, dat ik daarmee rondloop. Alleen er zijn vlagen dat ik denk, hoe kan dit? En dat het mij triggert op mijn thema's. En daar ga ik een andere podcast over opnemen. Dat het van alles in werking zet en dat de waarom-vraag er is. Omdat als je kijkt naar Manu, zijn opvoeding, waar hij vandaan komt, dat ook een realistische vraag is. En daar wil ik meteen bij benadrukken. Ik geloof niet dat een hondencoach dat dan wel onder controle moet hebben. Want een hond, dat heeft alles te maken met zeg maar hoe ik kijk naar gedrag. Gedrag ontstaat door van alles. Dus stel hij zou nu last hebben van fysiek ongemak, ik noem maar wat, dan is het logisch dat hij gedrag laat zien die misschien gaat over reactiviteit of noem het op wat, geen zorghandelingen willen hebben of andere dingen. Dat heeft dan niks meer te maken met opgevoed of onopgevoed zijn, snap je? Dat heeft te maken met, er zit iets onder. En dat is mega veranderlijk natuurlijk, hè? Omdat de omgeving, situaties, de emoties van mij in ons gezin, thuis, überhaupt onze leven. Er is niet zo veranderlijk als het leven. Zijn leven, dus zijn eigen beleving over dingen. Gewoon de letterlijke omgeving. Zijn fysieke gestel, emotioneel, mentaal. Wat je natuurlijk, waarvan ik geloof dat drie pijlen zijn waar je naar te kijken hebt. Het gaat niet over, is de hond goed getraind of niet goed getraind? Het gaat over, hoe is de mentale, emotionele en fysieke balans? Nou, dan heb je een hond die blaft aan de lijn. En dan zijn er eigenlijk een aantal dingen die gebeuren. Hè? Het lijkt me leuk om daar even op in te gaan. Van heel specifiek op Manu's situatie. Hè? Want het is dus niet zo dat omdat Manu blaft, dat dezelfde reden is waarom als jouw hond blaft. En ik denk wat daarbij komt, dat je dan misschien ook anders gaat kijken naar, waarom doet jouw hond wat die doet? En in de post schrijf ik vanmorgen baalde ik van mezelf. Ik liep hard, heerlijke therapiesessie, alles kwam er even uit. Hoe ik dat zie is, op het moment dat ik ga hardlopen, dan komt er van alles naar voren vaak. Ik vind het oprecht heel lekker om duurloopjes te doen. En dan, als ik dan thuis kom, dan is het net alsof mijn gedachtes geordend zijn. En mijn emoties liggen altijd heel erg aan het oppervlak. Wat ik zei, ik wil je graag laten zien dat ik die emoties ook heb. Net als iedere andere hondeneigenaar. Wij hebben ons ook afgevraagd in de puppytijd van mijn hemel, waar zijn we aan begonnen? En dan was Manu notabene een relaxte pup. Hij deed het supergoed. Ik heb de kennis. En het heeft me alleen maar nog meer inzicht gegeven in, als je dat niet hebt, hoe die kloof zou kunnen zijn, hoe intens dat kan zijn. Als je een hond van een fokker hebt die misschien niet helemaal showvol is. Allemaal zulke dingetjes, snap je? Dus ik wil de menselijke kant laten zien. En ik wil dat hele stuk eraf halen van opgevoed, onopgevoed en dat je het recht trekt met training. Dat gezegd hebben, Manu die blaft naar andere honden. En als gedragsdeskundige ga ik daarin duiken. Dat doe ik niet alleen maar omdat ik het te goed wil doen. Ik wil het goed doen voor hem. En ik zal je vertellen waarom. Omdat ik zie dat het gedrag door iets wordt aangezet. En dat is niet zomaar. Dus dat gaat niet over dat ik vind dat hij onder controle moet zijn en niet mag blaffen. Dat gaat over, wat heb je te vertellen? Wat laat je me nou zien? En dat hoef ik niet te fixen. Dat hoeft ook binnen niet. Ik heb helemaal niet illusie. Ik bedoel, de beestje is 1,5 jaar. Dus dat is het punt helemaal niet. Hij heeft in de puberteit gezeten. Ik denk als je me al langer volgt, dan weet je ook, daar beweeg ik in mee. Is ook dikke prima. Manu is echt eigenlijk een hele makkelijke hond. We kunnen werkelijk alles met hem, als ik dat zou willen. Maar ik bedoel meer van, hij kan goed reguleren. Hij is stabiel. Hij is ook jong. Ik bedoel, ik zie altijd de jeugdigheid in hem. Dat heb ik wel eens met mijn man bijvoorbeeld. Dan komt de visite binnen. Nou, ik heb nog nooit een hond gehad die dat zo relaxed doet als hij dat doet. Alleen hij is ook jeugdig, snap je? En dat is het verschil in interpretatie. Mijn man ziet dan van ja, zus of zo. Ik zeg echt, geef hem nog een jaar en je weet niet eens meer wat je nu gezegd hebt, bijvoorbeeld. Dus die jeugdigheidsfase, die vind ik heel belangrijk om te benoemen, bijvoorbeeld, hè. Zijn puberteit, idem dito. Als er iets toeneemt in de puberteit, dan kan het reactiviteit zijn. Ik heb daar een artikel over. Ik heb daar een Instagram post over. Wat die puberteit doet. En vaak zie je in die opvoedtijd dat mensen denken, oké, je hebt zo'n hond, hè, van een week of 8 bijvoorbeeld, die bij jou thuis komt. En dan die eerste weken heb je heel veel zorgstukjes. Die zorgstukjes die worden ietsjes minder. En dan denk je, oh lekker, gaat eigenlijk best wel gestaag. En op een gegeven moment, dan staat die puberteit voor de deur. En de puberteit hoeft geen kommer en kwel te zijn. Maar het doet wel heel veel voor de hond. En dat kan je terugzien in gedrag. Hè? Die bananen in de oren, dat zijn allemaal van die klassieke dingetjes. Maar we hebben eigenlijk te weten ja, wat dat intern gezien doet. Dus dat hele zenuwstelsel staat aan, reactiviteit neemt toe, regulatie neemt af. En hier zie je vaak dat mensen denken, oh shit. Bij Manu is dat hetzelfde geweest. Manu zat al, begon al vrij snel, eigenlijk soort van met 4 benen ook in 1 keer. Bam, ik zit in de puberteit. Het is niet dat je dat niet ziet aankomen, maar het was wel echt snel, vroeg, totaal overgenomen door zijn hormonen. Ook prima, weet je. Daar beweeg ik hem mee, ik pas me daarin aan. Ik doe ook niet hetzelfde wat als ik altijd doe. Ik blijf met hem socialiseren, ik blijf zijn vertrouwen vergroten. Ik blijf daarin meegaan. Ik werk veel met de biotensor, ik werk veel als dierentolk ook bij mijn eigen hond in een stukje energiewerk. Zijn energieveld verzorgen, zeg maar. Maar ook gewoon in gedrag. Dus niet gewoon alles maar blijven doen zoals ik dat deed. Maar hé, wat heb jij nu in deze fase nodig? Daar ontstond ook een beetje het blafgedrag, want dat was er eigenlijk niet. Nou, ook prima. Dat eigenlijk een beetje. Als we dan gaan kijken naar de Finse lappenhond, want ik wil je daarin heel graag een stukje informatie meegeven. De Finse lappenhond is een blaffend hondenras. Het is een hond met vocalisatie. Nou, ook prima. En dat zeg ik allemaal omdat ik denk als je me dat 8 jaar geleden of 10 jaar... Nee, hoe lang is dat inmiddels geleden? Maar Manu Nimrod was een herdershond en die blafte ook. En eerder, dat is langer dan 10 jaar geleden, want Nimrod is al straks 16 jaar dood. Of zou 16 worden, bedoel ik. Eerder vond ik met Nimrod ook dat hij dat allemaal onder controle moest zijn. Hè? Want nou ja, zo is het zo. In de eerste 2 jaar, en ik werk nu 10,5 jaar als hondencoach. In de eerste 2 jaar van mijn werk, denk ik, dat ik ook wel echt dacht van ja, ik moet dat dan toch wel onder controle hebben. Ik bedoel, ik ben notabene hondencoach. Totdat mijn hele visie over dat blaffen veranderde, over zijn zijn. Hè? Een herdershond, de maakbaarheid die we heel erg willen. Van ja, enerzijds heb je een herder in huis. En is het fijn als die aanslaat als er een vreemde voor de deur staat. Maar als er een vreemde voorbij het huis loopt, nee, dan mag het niet, zeg maar. Dus er zitten heel veel discrepanties in wat wel en niet mag. En dan kom je dus ook bij een hele discussie. Vraag vind ik wel, van ja, wat nemen we in huis? En is dat realistisch als je daar vervolgens allemaal verwachtingen op plakt? En dat brengt mij zelfs op bij het stukje, als ik naar Manu kijk. We hebben een Finse lappenhond genomen, omdat wij een hond wilden die een soort van steady in zijn karakter is van nature. En dat zit in het type ras, even los van de individu. Dus de individu bepaalt van alles. Er zullen vast Finse lappenhonden zijn die alle kanten kunnen opschieten, behalve de juiste, ongetwijfeld. Dan is wel de vraag, doen ze zo of zijn ze dat? Maar dat tezijde. En ook broodvork en alles bepaalt hier een heleboel in. Het is een hondenras die je niet veel ziet. Dat voorkomt vaak dat ze doorgefokt zijn. Dat voorkomt dat je doorfokproblemen hebt. Het voorkomt ook dat je dus rare lijnen hebt. Het voorkomt dat je een broodfokhond hebt. In ons geval weet ik natuurlijk waar ik op moet letten om een broodfokker al dan wel of niet te onderscheiden. En wij wilden een gezonde hond. Want ergens zou een golden retriever ook kunnen, maar ik vind daar het doorfokprobleem groot. Ik zie de fysieke situaties heel veel. Ook als ze van een goede fokker komen. Ook als ze een stamboom hebben. En dat, ik neem even cold retriever als voorbeeld. Ik neem, nou, ik zeg vaak, Manu lijkt soms wel een beetje op een cold retriever. Het is een heel vriendelijk ras, de Finse lappenhond. Er zit een bepaalde scherpte in. Maar wel, er is van nature zit er geen agressie in. Om het mij even zo te verwoorden. Hè. Net als dat mensen zeggen dat een cold retriever of een labrador een kindvriendelijke hond is. Ja, dat is natuurlijk niet zo. Met tolerantiegehalte is hoog. Ze zijn vriendelijk. Die scherpte zit er niet op die manier in. Daar komt bij. Ik hou heel erg van vuurtype honden. Hè. De doodles, de herders, Australian Shepherd, de Border Collie. Honden die snel dat hele snelle hebben. En Manu heeft een vorm van traagheid in zich zitten. Ook wel scherpte en trainbaarheid. Maar ook een soort van iets van tranquilo, zeg maar. Van, ik weet niet waar jij druk om maakt, maar ja, het zal wel, zeg maar. En ik dacht, in ons gezin is dat eigenlijk hetgeen wat ik wil. Ik wil een hond die niet onder de indruk is van de grote emoties die in ons huis zijn. Want we hebben 2 gevoelige kinderen. Ik ben dat zelf ook. En ik wil gewoon dat hij niet ondersteboven is, omdat die emoties een keer helemaal naar het plafond schieten, bijvoorbeeld. Of omdat de kinderen boos zijn, of wat dan ook. Ik wil dat hij denkt, hey, oké. Ja, ik kan dat aan. En ik zag bijvoorbeeld bij Nimrod, mijn vorige hond, de Furische Herder. Die ging ook wat doen met de emoties. Met mijn emoties, maar ook met van de kinderen. Zo van, oké, wat is er aan de hand? Wat moet ik doen? En je ziet dat Manu het vermogen heeft als individu, want het is een individueel stukje. Hij is gewoon heel steady van zichzelf, maar ook als ras, die kan reguleren. Daar ben ik ook in de opvoeding heb ik daar veel op ingezet. Finse lappenhond is een blafhond. Finse lappenhond is niet gefokt om, of laten we zo zeggen, de Finse lappenhond is wel gefokt om rendieren te hoeden. Hè. Het ras is ontstaan bij het Sami-volk in Lapland, waar de honden werden ingezet om rendierkudden te begeleiden en te waarschuwen door middel van geblaf, van luid geblaf. Dat is een belangrijke kanttekening. Het gaat om luid geblaf. Het is een hele schelle, doordringende blaf die door merg en been gaat. En dat is, ja, met luid en schel bedoel ik niet. Manu heeft een behoorlijk zware blaf wel op zich. Maar laten we zeggen, hij wint geen doekjes om, zeg maar. En hij kan ook nog wel een beetje binnenmonds blaffen, zo van, weet je, dat je denkt, oké, er komt wat aan, zeg maar. Maar ik denk, waar voor ons soms de frustratie zit, is dat wij gewoon bijvoorbeeld aan tafel zitten en dan ligt hij onder tafel en dan in één keer is er een enorme harde blaf. En dan schrikken wij, Arjan en ik, mijn man, we schrikken ons dan rot. En dat zit dan eigenlijk niet in dat hij blaft, maar dat hij gewoon in één keer heel hard blaft. Die harde blaf, of nou, wat ik eigenlijk eerst even wil zeggen is, de Finse lappenhond is dus wel gefokt om te waarschuwen, maar niet per se om het gevecht aan te gaan. Dat zie je soms, hè, bij bijvoorbeeld de Pyreneese berghond, hè, de Anatolische herder. Hij is niet gefokt om de wolven bijvoorbeeld van de kudde vandaan te halen. Hij is wel gefokt om alarm te slaan, zodat het volk bijvoorbeeld, hè, waar hij mee samenleeft, direct in actie kan komen bijvoorbeeld. En het blaffen kan natuurlijk is ook een mechanisme om te verdedigen. Maar daar zie je ook eigenlijk een soort van zijn vriendelijke aard. Hij is ook echt, hij heeft een enorme vacht. Dat moet natuurlijk om tegen de warmte, of tegen de kou te kunnen, hè, zichzelf warm te houden tegen de heftige weersomstandigheden waar hij van nature in leeft. En ja, het warm houden van de kinderen in de tenten en zo. En daar zie je ook echt die vriendelijke aard naar voren komen. Dus hij werkt samen met het volk, hè, die rondtrekt ook om rendieren bij elkaar te drijven en te controleren. Ze hebben een alerte houding, dus ze fungeren eigenlijk als een soort van alarm voor de herders om te waarschuwen voor roofdieren, wolven, beren, maar ze gingen die confrontatie niet fysiek aan. Het is dus een vreedzaam, hij is letterlijk vreedzaam, maar nu vreet alles wat los en vast zit, maar het is een vreedzaam, vriendelijke ras en mist dus in die zin de agressie, maar ook zeker de lichaamsbouw die nodig is om zo bijvoorbeeld zo'n roofdier als een wolf te bevechten. Nou, wat vind ik belangrijk aan om nog even op dat geblaf in te gaan? De rendier in beweging krijgen en ontwijken. Dat is eigenlijk wat ze doen. Een rendier is een stug, eigenzinnig dier en ook wel potentieel gevaarlijk, want met die scherpe hoeven, ze hebben geweien. Een rendier is van nature niet bang voor honden. Dus de Finse lappenhond die moest een manier vinden om indruk te maken op zo'n rendier. Om indruk te maken zonder fysiek aan te vallen. En dat deden ze door heel hard te blaffen en energiek heen en weer te springen. Dat is de manier waarop een Finse lappenhond hoedt. Dit zit in zijn DNA. Dit is zijn pakketje. En zeker als we dan weer teruggaan naar wat ik net zei. De Finse lappenhond is een niet zo'n doorgefokte hond. Het is een hond die je niet zoveel ziet. Het zit er nog echt in. Laatst sprak ik iemand die ook zoiets zei van ja, mijn hond komt ook bij de moeder vandaan die dit ook nog echt inzet. En dat zien we ook terug bij de jongen. Hè? Je ziet dus ook dat gedrag ook genetisch pakketje is. Net als dat jij en ik genetisch zijn. Wij zijn het gevolg van onze ouders, onze voorouders, voor wat er in onze lijnen leeft en speelt. En noem het op wat allemaal. Dat is bij honden niet anders. Het is een luide, doordringende blaf. En dat is een hulpmiddel om die kudde in beweging te krijgen, maar ook te houden. En dat is eigenlijk ook weer wat je bij Manu terugziet. Want Manu heeft dus de kwaliteit om die luide, harde blaf in te zetten. Om jou echt in beweging te krijgen. Hè? Want geloof me, nou, wat ik zeg, wij zitten soms echt aan het plafond van wat de hek, zeg maar. Waar komt die blaf in één keer vandaan? Vaak dus alarmerend van, hey, ik heb wat gehoord. En dat is prima. Hè? Want dat zijn allemaal van die dingen die kan ik incasseren. En als ik iets geleerd heb van Nimrod, is het wel prima, fijn. Als dit is wat je doet, dan doe je dit. En ik heb zelfs gelezen dat in Finland worden lappies bij officiële rendierhoedertesten zelfs direct gedisqualificeerd als ze niet blaffen. Blaffen hoort bij deze honden. En als ik dat al gezegd heb, dan gaan we naar die post toe. Want hè, misschien praat ik er wat om. Ik weet dat ik meer informatie geef dan alleen dat. Maar ik wil je ook gewoon even meenemen in mijn beleving hierover. Met dus de nuances en de of-ofs en de en-ens. Op het moment dat een hond iets doet en de hulpvraag heeft te maken met dat originele jasje, dan word ik enorm getriggerd. Oké, maar is het zo dat we hier kunnen zeggen, ja, je bent gewoon een Finse lappenhond? Of is het zo dat er ergens een urgentie is om vanuit dat jasje iets te laten zien? Dus ik heb een bepaald jasje, hè? Ik ben Aniek. Ik heb mijn genetisch pakketje. Ik heb mijn dingen ook meegemaakt in mijn leven. En dan is er iets bijvoorbeeld en er ontstaat vanuit mij een bepaalde reactie op. Maar is het dan zo dat ik dat ben? Of spreken daar onverwerkte emoties? Spreken daar mechanismen? Spreken daar leerervaringen? En dus eigenlijk een bepaalde vorm en schiet ik in mijn, ook wel karakterstructuren, maar ook wel een beetje, kijk, ik ben van nature een vuurtype, schiet ik daarin. Maar dan is de vraag, ben ik zo of doe ik zo? Nou, en dat is eigenlijk wat ik bij Manu zie. Ik zie zijn blaffen. Die laten wij ook volledig intact. Het is zelfs zo dat ik hem daar een beetje op train. Hè? Van hoe vinden we een soort van weg? Omdat bij mij ook wel de kritische vraag ontstaat. Hoe realistisch is eigenlijk een Finse lappenhond op een plek als Nederland? Als ik hem intact wil houden. Ik zie zijn zelfstandigheid. Het is een hond die zelfstandig een rendierkudde hoedt. En met zelfstandig bedoel ik echt zelfstandig. Ze gaan zelf op pad. Hij initieert veel. Hij is heel autonoom. Zelfstandig. Er zit, ze noemen dat eigenwijs. Zo zie ik dat veel in beschrijvingen staan. Ik weet niet of ik het eigenwijs vind, maar ze hebben een andere vorm van samenwerking. En in onze maatschappij kan ik me voorstellen dat ze het eigenwijs noemen, omdat hij volgt zijn eigen wijsheid. Maar dat is het hele idee van autonoom zijn natuurlijk. Want als jij je eigen wijsheid niet kan volgen, hoe kun je dan zelfstandig keuzes maken, zelfstandig reguleren, zelfstandig beslissingen nemen om bijvoorbeeld zo'n kudde te hoeden? Dus ik zie dat niet als eigen wijsheid. Alleen als we dat in onze maatschappij gaan stoppen, ja, dan kan ik me voorstellen dat we dat zo opschrijven. En ik zeg wel eens tegen mijn man van ja, ik denk, stel ik zou hem loslaten en hem zo trainen, dat hij die 10, 15, 20 meter bij mij vandaan zou kunnen lopen. En hij zou niet in dezelfde straat lopen, maar twee straten verderop. En ik zou hem aan het einde van de straat weer zien. Dan denk ik dat ik een tophond zou hebben. Alleen je begrijpt zelf wel, dat is in onze maatschappij, dat is niet te doen. Dat is niet haalbaar. Dat kan gewoon niet. Ik bedoel, hè, al zouden we zeggen, ja, misschien wel of niet. Dit is gewoon niet verantwoord. En ik loop veel met Manu met een lijn van 10 à 15 meter. En dan zie ik hem het meest floreren. Omdat hij dan eigenlijk behoorlijke keuzevrijheid heeft. En even los van het loslopen. Maar ik heb het dus ook echt over de woonwijk. Hij doet eigenlijk zijn ding. Ik doe mijn ding. We zijn enorm met elkaar in verbinding. Want dat is wel echt... ik bedoel, dat is ook het gevolg van het werk wat ik doe. Ik geloof ook heel erg in lichaamsbewustzijn. Mijn werk als dierentolk. Eigenlijk hoef ik maar aan links te denken. En hij gaat naar links. En we verstaan elkaar eigenlijk zonder woorden. Maar daar zit ook meteen de kracht. Maar dus ook meteen het probleem. Hij is dus op het moment dat er nu die hulpvraag ligt... en dat zie ik wel vaker. Ik neem altijd als voorbeeld dat ik een tijd geleden met een labrador in traject was. En die mensen zeiden, ja, ze gaat helemaal in een jachtinstinct zitten. En ze is buiten in het losloopgebied. Dan luistert ze eigenlijk niet echt meer. En nou, dit en dat, zus en zo. En toen zei ik, ja, wat ik eigenlijk zie... is een hond die overroeld wordt door alles wat er gebeurt in het losloopgebied... En als je mij al langer volgt, dan weet je dat ik kritisch ben op spel. Want dat is vaak geen spel. De opwindingslevel ligt hoog. Er zijn heel veel vriendelijke, maar niet sociaal vaardige honden. En die hond die trekt eigenlijk niet wat daar gebeurt. En wat er gebeurt is niet dat hij jaagt... maar hij gaat in zijn instinct zitten om te verbloemen, om het maar even zo te zeggen... wat er daadwerkelijk leeft. En dat is waar het voor mij belangrijk wordt. Want is Manu... aan het blaffen omdat hij een Finse lappenhond is? Of zit er iets onder? En waar het voor mij interessant wordt... want uiteraard pak ik de biotensor erbij. De biotensor is een instrument waarin we gaan kijken... van wat leeft er in jouw onderbewustzijn... wat wel gevoeld is, maar niet verwerkt. En ik heb zo vaak tegen mensen met wie ik dit deel gezegd... ik heb gewoon het gevoel dat er iets zit. Het is de eerste hond waar ik... niet doorheen kan, zeg maar op dit stukje. Snap je? Gedragstechnisch. Terwijl mijn grootste kwaliteit was altijd... ik zeg altijd, het liefst... ik doe het niet omdat ik nu kinderen heb... en gewoon een jong gezin en dat past daar niet bij. Het liefst zou ik een hondje helpen... die helemaal eraf ligt. Gewoon gedragstechnisch, in energie, het maakt me niet uit hoe. Gewoon volledig getraumatiseerd. Dat vind ik het allerleukste. En ik heb er al het vertrouwen in... dat dat is wat ik goed kan. Alleen... bij Manu heb je gewoon eigenlijk een hele fijne, stabiele, makkelijke hond. Zag ik steeds, wat is er dan, zeg maar? Wat maakt hij, en ik weet ook dat vanuit controle, vanuit emoties... Hè, bijvoorbeeld stel, hij vindt andere honden spannend, ingewikkeld. Hij ervaart daar een innerlijk conflict hè, van... ik vind ze wel leuk, ik vind ze niet leuk. Ik vind het verwarrend, ik vind het ingewikkeld. Ik mag ze wel, maar ik weet eigenlijk niet eens goed wat ik moet doen. Noem het op wat allemaal. Kan ontstaan dat hij in zijn hoedgedrag gaat zitten. Alleen dan is de vraag... moeten we aan de slag met dat hoeden- en blafgedrag? Of moeten we aan de slag met die emotie die daaronder zit? Of het kan ook fysiek ongemak zijn. Of het kan mijn begeleiding zijn. Ik bedoel, daar ben ik me ook bewust van. Dat is wat ik het meeste zie. Het mooie is dat wij in een korte tijd progressie hebben geboekt... ik heb die post geplaatst. Dat was voor mij ook eigenlijk een reden. Zo van, ik ga dat gewoon de buitenwereld in gooien. Want dan heb ik een soort van, niet een stok achter de deur. Maar dan, ik ben wel iemand die, als ik maar blijf praten... dan hou ik dingen in beweging. Ik moet vertellen wat er in mij leeft. En dan heb ik eigenlijk vaak al mijn eigen proces en dingetjes... kan ik dan daardoor juist weer ordenen, in beweging zetten. En als ik dat niet doe, dan zet ik het juist vast. En nou, we gingen met een aantal dingetjes aan de slag. Want ook gedragstechnisch boeken we progressie. Door echt te gaan vroeger te gaan wandelen. En te kijken, moeten we meer of minder doen? Want ik geloof niet altijd in dat een hond vermoeid moet zijn... om dan de rest van de dag geen problemen te laten zien... ik denk juist dat als een hond heel erg vermoeid is... je juist problemen krijgt. En wat ik zag is... wat goed werkt is... de ene dag, 's ochtends ook echt even gewoon een uur wandelen. Dat is ook wel een beetje zijn max. Niet fysiek, maar ja, hij mag volledig snuffelen. Dus ik zie gewoon dat het dan ook wel een beetje klaar is, zeg maar. Dus we lopen een uur. En dan komt hij helemaal voldaan thuis. En die dag daarna lopen wij in de ochtend dan 20 minuten. Het is niet zo dat hij dan dus verder niet uitgelaten wordt. Maar dat zijn allemaal korte uitlaatmomentjes. En daar doet hij het super goed op. Ik ben kleiner gaan kijken in lichaamstaal. Nou, dat ga ik je allemaal niet hier uitleggen. Maar echt letten op die nog weer kleiner kijken. Op welke signalen laat je mij zien. Alvorens ja, dat blaffen er is bijvoorbeeld. He, want dat is natuurlijk wat we heel vaak doen. Hè. We zitten dan ook dat blaffen. En ik dacht dat ik al klein keek. Maar ik ben nog kleiner gaan kijken. Ik ben filmpjes gaan maken. Ik ben die filmpjes terug gaan kijken. Wat gebeurt er? We zijn nog meer gaan zitten op slapen. Weer echt terug naar die basis. Hoeveel slaap je? Bijhouden, logboek. Komen we eraan? Wat heb je nodig om te slapen? Om ook reactiviteit, om het mij zo te noemen, maar het blaffen aan te pakken. Wat hij daar heel erg deed, was volledig uit verbinding gaan. En ook daar zou je kunnen zeggen, dat is misschien een Vincent Lab. En die wil samenwerken, hoe zit dat er wel of niet in? Ja, dat zit erin. Want ik kan hem overal in bereiken. Als ik een kat zie, dat vindt hij hartstikke leuk. En dat meen ik oprecht. Hij schiet daarin een positieve emotie. Waarschijnlijk ook wel in een emotie van oh, gekker, wat moet ik met jou? Maar wel ook in een emotie van, oh, ik wil wat met jou. En ik denk dat hij met iedere kat een vriend zou willen worden. Hij heeft er ook een beetje een bord voor de kop. Dus hij denkt dat al die katten dat ook willen. En daar kan hij ook enorm omhoog schieten. Maar daar krijg ik hem altijd weer te pakken. En dat is bij honden niet zo. Welke andere hoge emotie ook er is, ik kan altijd met hem samenwerken. Behalve bij honden. Dissociatie was er. Hij kon het niet loslaten. En dat is voor mij interessant. Want dan denk ik, oké, hoe kan dat? Want vaak is een advies van mij, op het moment dat, ja, in alle gevallen heb je maatwerk en naar de emotie kijken van de hond en blablabla. Maar in alle gevallen is het zo dat je gaat kijken naar het stukje, als jouw hond moeite heeft met verbinding, dan begin je laagdrempelig. Maar dan wil je dat ook overal toepassen. Want of het nou een kip, een konijn, een duif, een kat, iemand met een rollator of een hond is, hoe meer je wel kan trainen dat jij in momenten van afleiding contact weer kan krijgen, kan laten zakken en regulatie kan toepassen, hoe makkelijker het wordt ook op die ene specifieke hulpvraag. En ondanks dat het kan zijn dat inderdaad die kat een andere emotie heeft dan die hond, is voor mij zie je wel vaak dat, omdat je het op het een toepast en het echt in je hele fundament zeg maar gaat integreren, dat ook heel veel doet voor bijvoorbeeld die hulpvraag zoals ik hem met Manu dan openleg van, hey, blaf naar andere honden. En dat zag ik hier niet echt. Nou, wat ik dan doe is de biotensor erbij pakken. En we gaan kijken naar, hey, welke emoties zitten daar onder. Nou, daar zit een heel verhaal ook bij. Ik kom bij veel gedragingen van Manu uit op dat hij in het nest is er een broertje verloren gegaan. Ik weet dat impact heeft. Gedragstechnisch weten we dat dit impact kan hebben. Laat staan, als we het hebben over gevoel, over energie, over weten, dat die honden ook niet gek zijn en weten dat daar van alles is gebeurd en gevoeld en verwerkt. En op het moment dat wij die zijn gaan aankijken, heb ik ingangen, is de dissociatie weg. Ik kwam uit op emoties als moeite met loslaten, dissociatief. Ah, ik weet het niet meer. Er waren er nog twee emoties. Opdringerig, waarvan ik dacht, dat is echt exact wat jij laat zien in de relatie met honden. En ik had zo erg het gevoel de hele tijd van, ik moet eens kijken welke relatie er is tussen het feit dat dit in die nestperiode is gebeurd, versus dat gedrag met andere honden. Sinds wij dat, wat je doet met de biotensor, is dat loskoppelen. Je gaat dat ontladen uit dat lijf, van wat ooit eens is gevoeld, maar niet verwerkt. Heb ik ingangen, kijkt hij naar andere honden en blaft hij niet? Ja, ik blijf versteld staan van wat dat ding doet. Is het opgelost? Nee, maar dat is ook niet hoe ik kijk. Hè. Ik kijk naar, voor mij is het progressie in ingangen zien, sneller herstellen, contact met mij maken. In ons geval bijvoorbeeld langer naar de hond kunnen kijken zonder meteen te blaffen. Minder in zijn instinctieve, gedragsmatige instincten schieten. Niet omdat die slecht zijn, maar omdat ze ook informatie geven over waar, waar gaat het echt over. En regulatie. En dus veel meer neutraliteit. Want hij hoeft voor mij honden niet leuk te vinden. Hij mag ze wel leuk vinden, hoeft niet. Maar het negeren van andere honden gaat vaak over neutraliteit. Hond, hoi, prima, ik ga verder met mijn leven. En het mag ook zijn, hond vind ik leuk of hond vind ik niet leuk. En dat mag ook zijn, de ene hond vind ik wel leuk en de andere hond niet. Maar een stukje neutraliteit hoort wel echt bij het kunnen negeren van prikkels. Nou, nogmaals, dan komt die jeugdigheid weer om de hoek zetten. Ik vind het prima. Het beestje is 1,5 jaar, zit vol in zijn puberteit. Er is van alles gebeurd. Hij heeft ook echt veel last gehad van zijn puberteit. Want ondanks dat hij er nog in zit, is het ook zo dat hij 1,5 is. En er zijn ook veel dingen weg van wat het toen was. Ja, en dat is het interessante. Weet je, hij is sociaal vaardig naar andere honden. Los van de lijn. Dat doet hij goed. Hij is hartstikke lief. Hij is een beetje pleaserig. Mensen noemen dat onderdanig. Daar hou ik niet zo van. Maar een beetje pleaserig als in... Ja, maar ik doe je echt niks hoor. En ik ben echt heel erg lief. En ik heb gewoon helemaal geen kwaad in zin. Dat is eigenlijk een beetje zijn communicatie. Van en ook van... Oh, ik vind je echt heel leuk. Zullen we dan samen spelen? Zullen we dit doen? Zullen we dat doen? En kom maar mee. En tegelijkertijd, als dat eraf is... Dan is het eigenlijk ook... Dan doet hij altijd zijn eigen ding. En dan kan hij wel even weer meegaan in een soort van spel... Of even rondracen met de andere hond. Maar Manu's grootste kracht... ook in ons gezin, is dus dat hij na een tijdje ook denkt... nou prima, hebben we ook weer gehad. En dan ga ik nu gewoon lekker snuffelen. En dan loopt hij super relaxed met een andere hond erbij. Gewoon helemaal zijn eigen ding te doen. Hij laat zich niet gek maken, hij laat zich niet opfokken. En dat is het mooie. Dus ik heb eigenlijk nog nooit een hond gehad... die op deze manier in contact is met andere honden. Ik heb het tegenovergestelde gehad. Ik heb Nimrod gehad die... sociaal vaardig was, dat moet ik er wel bij zeggen. Heel veel in contact kwam met vriendelijke, maar wel sociaal onvaardige honden. Daar vond hij ook van alles van. Maar omdat ik hem volledig onder appel had en hem helemaal strak kon trainen, ook als de Furus herde zijnde, ja, hinderde dat minder of zo. En dan zou je kunnen zeggen, dat kan ik met Manu ook doen, maar dat kan ik inmiddels niet meer. Want ik wil zijn autonomie niet breken. Ik wil hem niet helemaal plat trainen. En dat heeft verschillende redenen. Ik heb Nimrod te veel getraind. Ik denk dat ik Manu meer... Nee, Manu wordt veel getraind, maar de valkuil ligt minder op de loer. Omdat ik denk oprecht dat je herders kunt overtrainen, waardoor ze hun stem verliezen. Omdat het allemaal voorbij de emotie gaat. En ze willen zo graag het doen, zeg maar... Dat heb ik met Nimrod ook gezien. Ik heb Nimrod echt weer moeten leren om te zijn, om te voelen, om emoties te hebben, zeg maar, van we hoeven dat niet meteen op te lossen met een vaardigheid en een trucje en een dit en een dat. En dat zie ik bij heel veel herderachtige honden. Labrador kan dit ook hebben, hè, maar die enorme leergierigheid en drang om iets voor het baasje te doen, dat je bijna vergeet dat dat gedrag aangestuurd wordt door die emotionele instinctieve impuls, zeg maar. En voor je het weet, leg je hem lam met training. En dat wil ik niet bij Manu. Ik wil juist dat die impuls, zeg maar, dat we daar wat mee doen. Dat we wat met die emotie doen. En dat is wat voor mij gewoon een ontzettend belangrijk stukje is. En dan kom je bij dat blaffen. En dan kom je bij de progressie die we boeken. De grootste progressie die we nu boeken, die is dankzij de biotensor. Dat zeg ik je heel eerlijk erbij. We hebben gekeken naar de emoties. Van wat is er, en dat stuur ik niet. Hè? Dat is wat naar voren komt van, wat mag er dan gezien worden? En dan komen we uit op die emoties van, rond die geboorte, broertje verloren en alles wat daar gevoeld is, maar niet verwerkt. Als dat in je onderbewustzijn blijft hangen, dan blijf je daarvan uit handelen. Dat doen wij mensen ook. Voor je het weet worden dat mechanismes, saboteurs, belemmerende overtuigingen. Terwijl daar vaak dus iets onder zit. En we boeken progressie door echt kleiner te kijken. Nu meer ruimte aan de lijn. Dus het meer loslaten. Letterlijk. En dat zijn wel dingen die ik al meteen... wel ook zeker integreerde. Maar wat ik wel zie is... Kijk, ik denk in principe... ben ik gewoon zelf heel erg een herder type. Ik weet niet of ik... per se zelf direct op een Finse lab zou uitkomen. Ondanks dat ik hem super mooi vind. En ik ben natuurlijk helemaal weg van hem. Dus dat is allemaal het punt niet. Maar ik ben zelf wel echt een herder. En ja, ik denk bijvoorbeeld als je mij een Border Collie zou geven, of weer een Hollandse herder of zo, dan zou ik helemaal in mijn sas zijn in dat ad remmen van het samenwerken, het naast je lopen. En niet alleen dat. Hè. Ik bedoel, deze honden hebben eigenlijk nodig wat Manu ook nodig... wat Manu van nature nodig heeft. Maar er zit wel een stukje logica voor mij in om daarop aan te sluiten. Omdat ik zelf in principe zou ik zelf ook een header zijn, zeg ik altijd. En wat ik daarmee wil zeggen is... die ruimte geven helpt enorm. En het loslaten zit niet in dat ik Manu niet kan loslaten. Het loslaten zit in... eigenlijk tegen mijn eigen conditionering in... een manier vinden om met hem te trainen. En met eigen conditionering bedoel ik... ik heb ook een bepaalde imprint als mens zijnde. Hè? Net als dat je mensen hebt die heel erg op Manu lijkt. Zoals mijn man heeft dat bijvoorbeeld. Die misschien op een header weer heel erg anders anticiperen. Snap je? Dat blaffen gaat dus veel beter. Eigenlijk zelfs zo dat ik echt denk van... geef je nou geen reactie? Of heb je die hond dan nu niet gezien of zo? Dichterbij kunnen we komen. We kunnen ook grote honden. Zeg maar, kleine honden ging vaak sowieso wel beter. Maar grote honden was al wel vaak wat ingewikkelder. En dat hij er dan aan kijkt. En dat hij het gewoon niet doet. Ik nep lekkere beloningswaarden mee. Manu vindt eigenlijk alles wel goed. Ik zeg wel eens voor de grap. Als ik steentjes mee zou nemen, zou hij het ook eten als beloning. Maar ik heb nu wel gedacht. Ik ga er echt even iets tegenover zetten. Wat iets meer waarde heeft dan ik nu doe. Meestal heb ik dus worstjes mee. Of soms kaas. Kaas is niet het allerbeste om mee te belonen. Zeg ik ook eerlijk. Ik geloof ook niet in dat je dat altijd maar heilig kan doen. Wat ik zie is dat Manu veel goed verteert. En niet aflicht. Want dat vind ik wel een belangrijke voorwaarde. Soms zie je dat kaas, dat hondjes daar niet goed op gaan. En dan is dat geen goede beloning. Nou, dat kun je misschien zeggen over kaas. Dat geloof ik zelf ook. Wat ik zie is dat zijn emotie verandert. Dus we hebben kaas of dus van een verse hondenworst. Die als ik dan in stukjes snij en meeneem. En dat doe ik eigenlijk omdat ik altijd gewoon met zijn brok of een andere kwalitatieve brok beloonde. En dat ik dacht, die ga ik even omdraaien. Manu doet het heel erg goed op een veer in zijn reet. Echt gewoon, wauw, wat goed, wat knap van je. Wat fijn, zeg maar. En het is eigenlijk de eerste hond die het ook die goed gaat op die veer in zijn reet. Hij gaat nou net niet naar zijn schoenen lopen van... zo, nou, dat heb ik echt knap gedaan, hè. Nimrod sloot zich zelfs wel een beetje af daarvoor misschien. En hij gaat ook gewoon heel goed op... ja, even dat schouderklopje, letterlijk, zeg maar. Even op de hurken van, wauw, wat fijn, zeg. Wat goed dat ik dat zie. Dus dat is gedragstechnisch wat ik daarmee doe. Wat ik eigenlijk wil is... maar dat is, ja, ik heb nu de eerste dag geen vakantie meer... is kijken of ik het kan filmen, hè, van hey, welk verschil is er dan en wat zie je dan? Maar als ik dan denk van, ja, we zijn nu een week bezig... en in die week is het zo dat ik de wandelingen echt op mij neem... want dat zie ik ook, maar... er is gewoon een groot verschil of ik met hem wandel of mijn man. En dat is niks ten nadele van mijn man. En dat kan ik ook prima loslaten. Want we moeten dit samen doen. En ik vind het echt helemaal prima als hij het doet op zijn manier. Dat meen ik oprecht. Dat is als er iets is wat ik heb losgelaten in de afgelopen jaren. Is het dat. De honden doen het met hem zoals ze het met hem doen. Net als dat de kinderen dat doen. Zoals als de kinderen met papa zijn. Dan doen ze het op die manier. En dat gaat ook goed. En ik doe het op mijn manier. En daar vindt misschien mijn man ook wel weer dingen van. Dus elkaar daarin loslaten is denk ik heel belangrijk. Maar wat ik wel zie is op dit punt... in begeleiding maakt dat gewoon een verschil. En dat betekent dat ik er dus meer in wandel. Met hem wandel. Terwijl vaak in ons gezinspatroon is dat niet altijd even logisch. Dus is het iets wat mijn man op zich nam en neemt. En nou, dat zijn dus dingetjes die we hebben aangepakt. Dus ik ben consequenter met hem aan het wandelen. Om die training op te pakken in die kleine signalen. En vooral daar zit zeg maar het verschil in. En mijn man doet hele mooie dingen. Men ziet vaak net niet die kleine signalen. Net die kleine begeleidingsmomentjes niet waarvan ik denk... oh, als je die nou had gepakt, dan was dit niet de uitkomst geweest, zeg maar. En die uitkomst is vaak niet erg, hè? Maar voor het omdraaien van gedrag is dat kleine kijken wel belangrijk. Ik zit dan nu te denken, volgens mij heb ik je in wat ik erover wilde vertellen, over dat blaffen, waar dat vandaan komt, wat we hebben gedaan, het stukje energiewerk. Zeker ook fysiek trouwens, hè? Want hij is naar de osteopaat geweest weer. Hij is nu 2 keer naar de osteopaat geweest, 1,5 jaar, zolang als hij leeft, zeg maar. Ik heb ook het gevoel dat ik dat nog een keer mag doen, maar dat dat niet nu hoeft te zijn. En Manu had niks geks, zeg maar. Het is niet zo dat hij de fysiek aflag of zo, maar gewoon spanning in zijn lijf. En dat is iets wat we onderschatten. Heel veel mensen denken, mijn hond heeft niks. Ik durf je te zeggen dat in 95% van de gevallen waar ik kom, die ik zie, die ik tegenkom, waar ik op visite kom, dat ik denk, als je even naar de osteopaat gaat, dat zou de hond kunnen helpen. Niet omdat hij een nekhernia heeft, maar spanning van een klap op de riem, een halsband, een tuig die toch niet zo lekker zit, een niet goed zittend tuig. Het spelen met andere honden tegen een boom aangelopen zijn, een verkeerd hupsje, verkeerd uit de auto springen. Het zijn allemaal redenen om iets in dat lijf vast te zetten. Net als dat jij en ik, ga eens naar een masseur toe. Dat is niet wat een osteopaat doet, die kijkt veel verder. Maar dat je terugkomt van zo'n masseur en dat je denkt, daar kon ik inderdaad wel goed gebruiken. Zonder dat jij nekproblemen had of een onderrugprobleem of wat dan ook. Dat stukje. En daar ga ik deze podcast mee afronden. Ik denk dat je zo een beetje begrijpt van hoe een Finse lappenhond werkt. Ik heb mijn persoonlijk stukje daarin ook uitgelegd. Van dat het niet gaat over het willen of moeten fixen of het goed doen. Ja, er zijn thema's die Manu en mij aanraakt. Daar ben ik me ook heel bewust van. Dat ga ik in een andere podcast ook zeker met je delen. Dat lijkt me heel erg leuk. Maar die gaat zoveel dieper dan hij doet zo omdat jij zo doet. Maar die gaat over dat ik een bepaalde... ik geloof dat we allemaal een soort van bepaalde imprint hebben die we met ons meedragen, omdat we dingen meemaken. En daar kom ik gewoon keer op keer. Dat je denkt, inderdaad, daar zat hij ook alweer. En het verschil is dat vroeger was dat een enorme wond. Dat hoefde je maar aan te raken en au, en het lag helemaal open. Inmiddels, ik heb gewoon veel met persoonlijke ontwikkeling gedaan. Ik weet waar ze zitten. Ik weet natuurlijk niet alles. Ik weet ook waar ze niet zitten. Welkom Manu, welkom bij de blinde vlek. En daar word ik graag in gespiegeld. Ik stel me open, ik stel me nederig op. Dat ik denk, logisch dat dit is wat je mij laat zien en waar ik nog meer in mag groeien op dat thema. Dat leg je uit in een andere podcast. Voor nu wil ik je bedanken naar het luisteren naar deze podcast. En terwijl ik dit allemaal zeg, zit ik dus inderdaad te denken of ik daarin voor nu nog iets mis. Nou, ik geloof van niet. Als je vragen hebt, stel ze gerust. Bijvoorbeeld op Instagram in een DM. Naar aanleiding van deze podcast. Ik heb verschillende cursussen. Ik heb uiteraard de Biotensor cursus. Waarvan ik ook echt denk, had iedereen dit maar? Ik kan me gewoon niet voorstellen dat je niet zo'n ding in huis hebt. En dat geloof ik al jaren. Maar ik word ook nu steeds met de neus op de feiten gedrukt, waarvan ik gewoon denk, ja. Er zijn zoveel honden die net niet verder komen. Net niet in dat stukje zakken. En dan zie ik dat mensen die Biotensor pakken en dat dus wel bereiken. Inclusief ikzelf. Dat ik denk, het zou eigenlijk net zo standaard moeten zijn als dat je paracetamol in je huis hebt. Dat je zo'n ding in je la hebt liggen. Hey, dankjewel voor het luisteren. Ik rond hem nu echt af. En tot de volgende keer.